Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacywaakhond kampt met een structureel personeelstekort, terwijl de werkdruk door de naderende Brexit en de coronacrisis alleen maar toeneemt. Hoe de Autoriteit Persoonsgegevens dat oplost, vraag ik aan Aleid Wolfsen samen met mijn zakenpartner Desiree van Bokstel. Meneer Wolfsen, ik kan me zo voorstellen dat er ook voor de autoriteit veel veranderd is sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Wat is er voor u veranderd?
Nou, eigenlijk al direct toen ik onthoud het zelf op de donderdag voor vrijdag de 13e in maart dat nieuws kwam van thuis gaan werken, er is een crisis gaande. Toen hebben we gelijk op die donderdag zelf gezegd, oké, er is een crisis buiten, maar hoofd koel houden was een grote beslissing wel. Maar intern hebben we geen crisis, dus geen crisisteams en dat soort dingen. Iedereen gaat thuis werken, maar de organisatie blijft wel gewoon intact. En we hebben ook vrij snel gezegd, van ja, nu gaan we overspoeld worden met vragen over videobellen en allerlei andere dingen die met privacy en gegevensbescherming te maken hebben. Dus we hebben ook vrij snel een team gemaakt die daar heel snel op kan reageren. En die ook in het weekend en 's avonds beschikbaar zijn om snel vragen te beantwoorden. Dus het is wel een grote verandering.
Ja, wat zijn de vragen die nu voornamelijk binnenkomen bij de autoriteit?
Ja, het varieert enorm. Dat gaat van temperatuur meten op je werk, een nieuwe wetgevingsvoorstellen, de horeca, hoe die data opslaat. Nu gisteren weer in het nieuws dat die straten waarin getest wordt, hè, dat de mensen die gegevens niet goed beveiligen, toegang tot medische dossiers. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Werkgevers, een werknemer die belt.
Kunt u over dat laatste wat u zei iets zeggen? Want dat is redelijk recent, hè? Onderzoek van Nieuwsuur, waaruit blijkt dat medewerkers van die testlijn bij allerlei gegevens kunnen. Gegevens die ze niet noodzakelijkerwijs nodig hebben voor waar ze op dat moment mee bezig zijn. Ze zouden zelfs die gegevens met elkaar delen in WhatsApp-groepen. Ja. Ze zouden uitslagen van kennissen op kunnen zoeken.
Dat is taboe. Dat kan natuurlijk absoluut niet. Dus het medische beroepsgeheim is hier ook aan de orde. Als jij iets over jouw gezondheid deelt met een ander, dan moet hij daarover zwijgen. En zeker als iemand in de medische wereld werkt. En dat zijn de mensen die voor de GGD werken. Dus dat moet goed beveiligd zijn. Daar mag je alleen bij als het ook echt moet. Dan mag je zeker niet delen met iemand die er niet bij kan. Dat is gewoon heel vervelend.
Ja, maar het is heel vervelend. Het is taboe. Maar u moet het ook maar uit dit onderzoek waarnemen? Of wist u dat dit soort problemen speelden?
Nee, er werden iets eerder over gebeld. Ook met vragen weer van mensen die dat zagen en zien en zeggen, hoe zit dat? Nou, gisteren had Nieuwsuur er een groot item over, heel goed. Dus we gaan nu ook vragen stellen aan die GGD. Hey, hoe zit dat? Klopt dit? Soms is het nieuws toch wel, dan moet je even verifiëren. Klopt het ook echt? Dus wij gaan nu weer vragen, klopt het ook? En dan willen we ook dat het goed uitgepakt wordt. Maar de GGD en zijn er zelf verantwoordelijk voor. Wij houden er toezicht op. En het moet echt netjes en goed en privacyvriendelijk gebeuren. Want ja, wat privé is, jouw gezondheid, moet natuurlijk ook privé blijven.
Maar dat is natuurlijk het uitgangspunt. Dat zou ook voor iedereen volstrekt helder moeten zijn. Die medewerkers van die testlijn, die geven ook aan Nieuwsuur aan. Wij zijn hier ook niet op getraind. Privacy was geen belangrijk onderdeel in ons takenpakket speelde niet echt een rol toen wij onderwezen werden in hoe we dit moeten aanpakken. Ja. Hoe kan dat?
Ja, dat snap ik op zich, want er zijn extra handen nodig, dan ga je mensen werven. Mensen zijn er niet in opgeleid. Hè? Dus elke MKB'er weet ook niet veel van privacygegevens. Hoe gaat het om? Hoe ga je met de bescherming om van je klanten? Maar zodra iemand aan het werk gaat, ben je als werkgever verantwoordelijk dat het goed gebeurt. Dus dat is een kwestie van een halve dag of een dag inwerken op dit soort dingen. En zeker omdat het om medische gegevens gaat en je kunt aan de slag. Hè? Dus zo ingewikkeld is het ook niet. Even normaal nadenken ben je al een heel eind. Want als wij even normaal nadenken, mag ik jouw gezondheidsgegevens die ik van jou krijg voor een test met de buurman delen? Dus niemand in Nederland die zal zeggen, ja nee, dat lijkt me geen probleem. Dus dat moet voor die medewerkers ook geen probleem zijn.
Dit is op zich begrijpelijk natuurlijk. Het is allemaal crisis en het moet snel, maar ik denk dat dit vaker gebeurt. Ineens komt er weer wat op waaruit blijkt dat er ergens iets misgaat met data en gegevens over personen. Ja. Wil je dan ook nog iets van, wat kunt u dan doen? Is er dan nog op een of andere manier straffende.
Ja, zeker. Wij beginnen vaak met voorlichtingen hier ook. Zeggen we, zo zit het in elkaar. Hè? Of bijvoorbeeld, heel simpel voorbeeld. Mensen gingen thuis werken en belden een medewerker met ons. Ja, mijn baas wil dat ik de camera de hele dag in mijn huis ophang. Want dan kan die ook zien of ik ook echt aan het werk ben. Nou, dat kan natuurlijk niet. Wat we doen is voorlichting geven. En dan sinds de AVG van 2018 is die in werking. Kunnen wij natuurlijk van voorlichting tot ingrijpen, tot iets stopzetten, tot de meest draconische boete. Om even heel concreet te zijn, 4% van de wereldwijde omzet van een bedrijf kunnen we een boete opleggen. Dat zullen we ook niet schromen om dat te doen als het nodig is. Dus we kunnen heel veel, maar we beginnen natuurlijk met voorlichting. Uitleg geven, want een boete is geen doel op zich, maar er moet een middel zijn om dat mensen het goed doen. Dus we kunnen heel veel.
Maar u was heel duidelijk net over de handelswijze van de GGD.
Ja. Je zegt dat is taboe, dat kan eigenlijk niet. En sterker nog, iedereen die er logisch over nadenkt zal tot die conclusie komen.
Zeker.
Is dat dan een moment dat een boete op zijn plek zou zijn?
Nou, dan gaan we gaan nu vragen, klopt dit? Hoe gaat dit? He, dus dan krijgen we antwoorden. En wat we ook dan moeten doen is zorgvuldig onderzoek doen. Dus dan lopen we nooit vooruit op conclusies. Eerst kijken wat zijn de feiten, wat is er aan de hand? Vragen wat er gebeurt en dan treden we eventueel op. Maar dat is de goede volgorde. Maar als we het horen, en zeker als het in het nieuws komt, dan bellen we en vragen we, wat is hier aan de hand? Leg me uit hoe dat zit en dit is de norm.
Als de strekking van dat nieuwsverhaal zou kloppen, dan zegt u, een boete is wellicht op zijn plaats.
Dat is niet uitgesloten, zeg ik negatief. Zeg maar. Je moet eerst een feit hebben. Wat is er precies aan de hand?
Maar er zijn hartstikke goede journalisten ook over uw pad geweest en die hebben gesproken met medewerkers die dit aan den lijf hebben ondervonden.
Ja, dus nu gaan we gaan ons ook laten informeren. Klopt dit ja of nee? En als we dan horen wat er aan de hand is, dan kunnen we daar tegen optreden. Het kan ook best zijn, als we verstandig zijn, gaan al die GGD'en nu zeggen. En in gemeenteraden, want ze werken onder verantwoordelijkheid van raadsleden, van wethouders en burgemeesters zitten in die besturen. Die zullen nu ook zeggen, jongens, dit moet echt op orde.
Bent u zelf een beetje opgeschoven, wellicht ook in het debat. Want er zijn natuurlijk ook werkgevers die hebben gezegd, dit zijn buitengewone omstandigheden. Hier gelden misschien dan toch ook buitengewone situaties. En daar moeten we op kunnen inspelen. Privacy vinden we belangrijk, maar coronacrisis, daar moeten we alles toch proberen te herijken. Snapt u dat?
Ja, dat snap ik. Het gaat om het leven van mensen, om de gezondheid van mensen. Dus we hebben ook al direct gezegd, ook al in de eerste week, als we nu bedrijven om informatie hebben gevraagd, het is niet echt urgent, geef dan voorrang aan dingen voor je werknemers regelen. Dus we moeten daar niet onnodig in de weg lopen. Maar de keerzijde is ook, als er zo'n crisis is, zie je met dit, maar ook met terrorisme, dan moet je niet gekke dingen gaan bedenken waarvan je over een jaar spijt van hebt. Dus je moet echt goed blijven nadenken. En in Nederland, dat is een zeer gedigitaliseerd land, dus voor bedrijven die dan mensen thuis laten werken, en of het nou persoonsgegevens zijn of niet, bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen zomaar over straat, ja, dat moet je allemaal niet willen. Dus we zijn, we hebben een begrip. We weten er bijna als geen ander wat er buiten gebeurt en na de zorg. Omdat we zoveel vragen erover krijgen. Daar hebben we ook begrip voor. En de situatie verandert. Maar de normen moet je wel intact laten. Anders dan word je over een jaar wakker in een land waarvan je zegt,
zeggen we vaak, zijn die normen nog intact? Want u gaf in april een interview aan het AD waarin u dit zei. De privacynormen in Nederland zijn nog altijd 100% intact.
Ja.
Inmiddels zijn we wel een maand of 5 verder.
Ja.
Wordt er aan mensen gevraagd of ze zich gezond voelen. Is er natuurlijk van alles te doen over de coronamelder. Wordt er misschien toch ook anders gedacht over wat nou belangrijk is. Gezondheid versus economie. Dat begint een steeds groter debat te worden. Privacy is daar nog niet het slachtoffer van?
Nee, soms komt er meer spanning op. Dat ben ik met u eens. Hè. Dat zie je ook. Maar bedrijven moeten zich aan alle grondrechten houden. Dus die mogen je niet letsel toebrengen. Die mogen je fiets of je auto niet stelen. En dus ook je persoonsgegevens niet. Hè. Dus je moet je netjes, ook in een crisis, aan de grondrechten van mensen houden. We leven in een vrij land als vrij burger. Wat privé is, moet echt privé blijven. En dat moet ook niet onder druk komen te staan in zo'n crisis. Tegelijkertijd denken we wel heel actief mee. Temperatuur op het werk is zo'n mooi voorbeeld. En dat hebben we in het begin ook vrij snel gezegd. Let op, we grijpen in als het niet goed gaat. Nou, heel veel bedrijven hebben slimme methoden ontwikkeld om te meten aan de poort. Geen gegevensverwerking in een goed afgesloten omgeving. Dan kan dat met inachtneming van privacywetgeving. Alleen je moet er wel even over nadenken.
Waar ook lang over nagedacht is in meerdere rondes, dat is die corona-app, de coronamelder. En daarmee wil de overheid in kaart brengen wie er in de buurt geweest is van iemand die besmet is met dat virus en daarmee een potentieel risico vormt voor anderen. Uw autoriteit stuurde die app terug omdat de app gebruik maakt van software van Google en Apple. Brenno de Winter, die is betrokken bij die app, die zegt, dit is gewoon een stukje software dat dreigt doen wat ze beloven. Van alles wat we op ieders mobiel hebben staan, hebben we geen flauw idee wat het eigenlijk doet. En van dit stukje is dat juist heel goed gedocumenteerd.
Ja.
Waar zit uw bezwaar?
Ja, in het begin hebben we hem teruggestuurd. We hebben een heel weekend aan gewerkt toen die corona-appathon was. Hè. Dus toen dat bleek allemaal, dat is allemaal verkeerd. Ik snap het idee en ik snap ook dat het gebeurt. Daar hebben we ook het hele weekend voor naar meegekeken. Die apps waren gewoon niet op orde. Dat is teruggestuurd, was eigenlijk iedereen het ook mee eens. Ook de minister zelf. Toen hebben we gezegd, als je dan een nieuwe app ontwikkelt, dan maak er een goede wet voor. Maak een goede app. En zorg ook dat het, wat dat heet, de back-end service, dus waar je de gegevens opslaat, dat het allemaal goed op orde is. Nou, de app zelf, Brenno de Winter heeft helemaal gelijk, die app zelf ziet er tip-top uit. Dus die app zelf is heel privacyvriendelijk en safe. Alleen als je die app wilt gebruiken, dan moet je gebruik maken soms van een framework van Apple en Google. Nou, als je dan bijvoorbeeld een Android-besturingssysteem hebt, dan moet je al je locatiegegevens aanzetten, om eens wat te noemen. Hè. Dus dan heeft dat een soort extra effect. Sommige mensen willen dat niet. En wij hebben ook tegen de minister gezegd, laat je goed informeren wat Apple en Google aan informatie hebben. Maak daar een wet ook voor. En nu is dat in behandeling in de Tweede Kamer is dat geweest. Komt nu nog in de Eerste Kamer.
Waarom is die wet voor u belangrijk? Want die app, zegt u, die is tiptop in orde. Maar het gaat u om de wet. Terwijl ook de minister heeft gezegd, er is een app in heel veel verschillende landen. Allemaal waarborgen van bijvoorbeeld Apple en Google. Die we ook hebben gekregen hier in Nederland. Keiharde beloftes dat er nooit iets mee zou gebeuren. Voor u valt of staat het toch met een wet? Waarom is dat zo
gezegd,
belangrijk?
Nou, ja en nee. We hebben gezegd, theoretisch zou het ook zonder wet kunnen. Hebben we ook eerlijk gezegd. Dat kan ook. We leven in een vrij land. Als iemand vrij gebruik mag maken. En ook het vrij kan weigeren, is er niks aan de hand. Maar omdat je met heel veel GGD in werkt, omdat het om gezondheidsgegevens gaat, omdat het ergens moet worden opgeslagen. Je wilt niet dat werkgevers het kunnen gebruiken tegen je. Van je mag alleen maar de zaak in of op je werk komen als je die app hebt geïnstalleerd. Dus bescherm mensen ook bij het gebruik maken van die app. Er zit best grote sociale druk op. Dat zit allemaal nu ook goed in die wet. Dus
maar
die
dan
wet
gaat het meer over het verplichtend installeren van die app. En niet zozeer over hoe die app in elkaar zit.
Nee, dat klopt. Want die app zelf is goed.
Dus het gaat meer over andere werkgevers en partijen dan Google en Apple bijvoorbeeld?
Beide. Het gaat meer om de bescherming eromheen. En een werkgever niet kan zeggen, je moet hem in je telefoon hebben. Anders kom je niet op je werk of je kom je de horeca niet in. Dat kan niet. Dus dat is nu ook goed geregeld. Dat vinden we heel fijn. Dus de minister heeft het advies ook opgevolgd. Dat vinden we ook heel fijn. Dus dat blijkt geven van goede wil ook. Alleen dat Apple en Google weten we niet precies. Er komen nu ook eerste rapporten al uit Ierland, dacht ik. Dat men zegt, wat gebeurt er allemaal precies? Dat weten we niet. We hebben gezegd, als je gebruik maakt van de diensten van twee van die grote techbedrijven. De een heeft een betere track record dan de andere. Dan moet je je op zijn minst laten informeren wat gebeurt daar. Want het is gratis dienst. Nou ja, gratis bestaat niet. Dus dan moet je toch afvragen, wat gebeurt daar precies? Dat moet je willen weten.
Nou, wat is voor u het moment waarop u zegt, ik installeer hem?
Ik wacht even de behandeling nog af in de Eerste Kamer. Hoe dat allemaal loopt en dan maak ik de afweging. Ja.
Ik heb, voordat u die afweging moet maken, nog drie andere afwegingen voeren in de vorm van een dilemma. Dat betekent dat u moet kiezen. Achteraf kunt u de keuze dan toelichten. Dankzij corona zijn we straks weer helemaal bij qua privacywetgeving. Of de volgende crisis, dat is een privacycrisis.
Ja.
Welke van de twee? Lopen we helemaal in de pas of is de volgende crisis een privacycrisis?
Nee, de volgende crisis die eraan zit te komen zou serieus een privacycrisis kunnen zijn, ja.
Nederland moet qua privacywetgeving aansluiten bij de rest van Europa, of Nederland moet het braafste jongetje van de klas zijn als het over privacybescherming gaat?
Beide een beetje, maar we sluiten aan bij de rest van Europa. Maar Nederland is zeer gedigitaliseerd en dus moeten we in Nederland extra opletten.
Een harde Brexit maakt voor de privacy niet zoveel uit, of het is veel beter als er toch een verdrag komt?
Het is echt veel beter als er een verdrag komt.
De gast is Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar ik kijk toch ook nog even met een schuin oog naar mijn zakenpartner. Want ik was het vergeten, maar jij bent privédetective.
Ja, leuk hè? Ja. Persoonlijk onderzoeker. Particulier onderzoeker, sorry, heet dat officieel. Ja.
Zijn er nog vragen die jij aan de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens...
Publiek privacy consult.
Wat het moeilijk is, wat volgens mij het dilemma is, is dat we worden allemaal als burgers geconfronteerd. En zeker ook als onderzoekers en politieagenten, et cetera. Je wordt geconfronteerd met de hele specifieke privé-gerelateerde aspecten van privacy. Waar je soms niet van begrijpt waarom hoe ze dan werken en waarom ze gevaarlijk kunnen zijn als we ons er niet aan houden. En dat zal voor jullie, kan ik me voorstellen, een groot dilemma zijn. En hoe ga je daarmee om? Daar ben ik nog wel benieuwd naar. Hoe kun je eigenlijk de burger wat beter uitleggen waarom het allemaal nodig is?
Nou, omdat we eigenlijk leggen we het vaak uit door te iets vertellen over de achterliggende waarden. Dus als al je gegevens in allerlei bestanden zitten, kunnen ze tegen je gebruikt worden door discriminatie in een algoritme. Het gaat om je gezondheidsgegevens, om je politieke activiteiten, seksuele voorkeur, seksuele activiteiten, bankgegevens, politie- en justitiegegevens. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Hè? Dus alles wordt gedigitaliseerd en dat kan gebruikt worden. Dat is vaak heel prettig, daar hebben we vaak heel veel plezier aan. Maar het kan ook heel verkeerd gebruikt worden. En bewustwording, daar begint alles eigenlijk mee. Wees je zeer bewust van wat er met jouw data gebeurt, waar je toestemming voor geeft en wat je wil niet. Je hebt zelf het beheer over je eigen eigendom, maar ook over je eigen persoonsgegevens. Daar begint het al mee.
En hoe zou een privacycrisis eruit zien? Ik heb u net dat voorgelegd in de vorm van een dilemma. Maar wat zou een crisis kunnen zijn op het gebied van privacy?
Nou, doordat het hele leven digitaliseert, ook de gezondheidsgegevens van mensen komen er veel meer in te zitten. En dat kan heel ik zeg het nu even heel zwaar, hè, maar dat kan heel ondermijnend zijn voor de fundamenten van de Nederlandse rechtsorde. Die zijn eigenlijk in vier, dat gaat om de democratie, om gelijkheid van mensen, om solidariteit, om discriminatie tegen te gaan. En dat soort zijn basiswaarden in je fundamentele grondrechten. Nou, als je onzorgvuldig met die data omgaat, komen al die waarden als solidariteit voor verzekeringssystemen, de democratie, je klassieke grondrechten, je seksuele politieke activiteiten. Mm-hmm. Dat komt allemaal op straat. Daar kunnen mensen worden buitengesloten, worden uitgesloten, worden gediscrimineerd. Ja, dat kan hele nare effecten hebben.
En hoort er dan ook een waakhond bij die steeds groter wordt?
Ja.
Want het is niet voor het eerst dat een thema is. Overigens ook omdat ik het hier nu zelf opbreng. Maar u gaf net aan, voordat we aan dit interview begonnen, dat sinds u aangetreden bent, een jaar of 3-4 geleden, dat u ook al van 80 naar 180 mensen bent gegroeid. Ja. En nog is er sprake van een capaciteitsprobleem. Bent u ooit groot genoeg?
Nou, omdat het maatschappelijke leven digitaliseert in een razend tempo. Ik zeg wel eens bij ons intern, we staan allemaal in de middeleeuwen, hè, wat er allemaal kan, digitaal. You ain't seen nothing yet. Hè. Dus echt, er gaat nog heel veel gebeuren. En ik bevind me op zich wel in goed gezelschap. Misschien heb ik het een beetje van hem gestolen. Robert Dijkgraaf is een van de slimste mannen van Nederland. Groot wetenschapper. Die zat een jaar geleden in Nieuwsuur. Zei ook, de volgende crisis heeft te maken met privacy en met persoonsgegevens. En dat komt door die snelle digitalisering. En wij moeten daarin meegroeien. En voor bedrijven levert het heel veel winst op, die digitalisering. Thuiswerking. Ik denk dat de Nederlandse economie minder is geraakt. Omdat we zo gedigitaliseerd zijn, dat mensen meer overwerken, omdat dat thuis kan, daar hebben we heel veel voordeel van, ook in de zorg. Maar dat moet met een krachtige bewaking en met een krachtige waakhond. Dus die winst die er gemaakt wordt door digitalisering, moet je voor een gedeelte investeren in een goede toezichthouder.
Ja, ik vroeg me af, volgens mij wordt profiling, want dat is eigenlijk wat je ermee kan doen. Hè? Dat wordt al sinds jaren nog gebruikt, natuurlijk niet alleen door de politie, maar ook door verzekeraars bijvoorbeeld. Ja. En dat is altijd onschuldig geweest. Als jij vervolgens tegen een profile wordt aangehouden en dat gaat anoniem, waarom is dat erg? Hè? Dus,
maar dus even een tip voor de lezer. De AFM en de Nederlandse Bank hebben vrij recent een mooi paper uitgebracht die precies hierop ingaat. En die waarschuwen voor het gebruik van algoritmen door verzekeringsmaatschappijen en door banken, klanten buitensluiten. En die zeggen ook zeggen ze, ja, als je als verzekeraars mensen allemaal gaan profileren, dan kan het hele fundament onder de verzekering wegslaan. Want je verzekert je tegen een onzekere gebeurtenis. Maar als je alles altijd overal van iedereen weet, dan weet ik ongeveer wanneer u gaat overlijden. Als de brand komt, dan kun je niet meer verzekeren.
Maar het gebeurt al wel sinds jaar en dag. Je wordt al uitgesloten van bepaalde verzekeringen. Klopt. Je krijgt een hogere premie.
Ja. En dat moeten we met z'n allen ervan bewust zijn. Dat willen we dat systeem intact houden. Een beetje samen de samenleving blijven. En risico's eerlijk willen spreiden. En niet alles van iedereen willen weten. Wil je je kunnen verzekeren, ja of nee? Ja, dan moet je heel zorgvuldig omgaan met die data. En dan mag je dus niet discrimineren in algoritmen.
U zei, het is ook in het belang van het bedrijfsleven om dit allemaal goed te bewaken, om die functie te kunnen uitoefenen. Vindt u dat u op dit moment daartoe in staat bent? Want er zijn kwesties die, wat betreft uitstelsel daarvan, die jaren op zich laten wachten.
Ja, klopt, ben ik zeer met u eens. Als ik gewoon
maar het is uw verantwoordelijkheid toch om ervoor te zorgen dat dat niet vijf jaar duurt.
Ja, maar het is onze verantwoordelijkheid om te doen wat in ons vermogen ligt. Ik durf te beweren dat al onze medewerkers bovengemiddeld hard werken. Echt. Daar ben ik heilig van over. Dat zien we. Dat is echt bijna op de grens van wat nog menselijk van ze kan worden gevraagd, hè, als medewerker. Maar tegelijkertijd als organisatie durf ik wel te beweren dat we op dit moment gewoon onder de maat kunnen presteren.
Dus u presteert onder maat?
Ja, omdat wij met de BCR bijvoorbeeld voor bedrijven hebben een doorlooptijd van 5 jaar. Dat is
de BCR is?
Dat is eigenlijk als een groot bedrijf wereldwijd actief is en je wilt je gegevens binnen je bedrijf over de hele wereld kunnen delen, binnen je bedrijf, dan moet er een binding corporate rule, heet dat, een bindend regel. Daar moeten wij een stempel op zetten. Ik zal u de techniek besparen. Dus dat moeten wij goedkeuren. Nou, dat een bedrijf daar 5 jaar op moet wachten is totaal onacceptabel. Als mensen klachten indienen en ze moeten er 1, 2, 3 jaar op wachten, dat kan niet. Ja, dus dat voelt helemaal verkeerd.
U heeft het al druk. Uw medewerkers kunnen het eigenlijk niet aan. En dan is er nog altijd dat slepende dossier van Brexit. En als je kijkt naar de laatste ontwikkelingen, dan lijkt het er zomaar in te zitten dat het een no deal wordt. Ik dacht, veel bedrijven die weten dat inmiddels, want die hebben zich jarenlang kunnen voorbereiden. U ziet toch nog een groot gevaar.
Ja, zeker. Want bedrijven moeten zich realiseren dat als ze gedigitaliseerd zijn, dat zijn ze allemaal. Ze doen zaken vanuit Engeland of met Engeland. En er komt een harde Brexit. dan wordt Engeland voor ons een land als Zuid-Korea of China of Japan, of noem maar op. Hè. Dat is gewoon een derde land vanuit de EU. Dus dan is data-uitwisseling in beginsel niet mogelijk, tenzij er hele Europa een besluit heeft genomen, maar dat is er nog niet. Of er een verdrag is, dat is er ook nog niet. Dus dan is er dan komt er ook een Brexit, als het gaat om data-uitwisselingen, zelfs bij politie en justitie.
En wat betekent dat dan? Wat kunnen bedrijven daaraan doen? Want daar kun je niet op voorbereiden, toch?
Ja,
dan moet je dus je hele operatie gaan aanpassen.
Ja, je hele operatie gaan aanpassen. Dus als je als een Nederlands bedrijf data in Engeland opslaat, dan moet je dat in Nederland gaan opslaan. Om er eens wat te noemen. Dus er heeft hele heftige consequenties. En er zijn ook veel, voor ons heeft er ook weer consequenties. Dus zijn we aan het inventariseren. Want veel hoofdkantoren uit Engeland zullen zich dan verplaatsen in een snel tempo naar Nederland. En dan moeten we weer naar die BCR zijn. Die regels moeten we weer gaan goedkeuren. We zijn nu aan het inventariseren wat het effect daarvan is. Dat heeft op ons als organisatie ook een groot effect. Dus de economie kan veel soepeler blijven lopen als er wel een verdrag komt met Engeland. Echt.
Ik dacht dat jij nog wat wilde vragen. Tot slot.
Ik sta me te verbazen eigenlijk waarom. Maar goed, dat gaat te ver, denk ik. Maar waarom het zo zou zijn dat je data in Engeland opgeslagen, dat je die in Nederland niet zou kunnen gebruiken? Want daar kunnen we toch wat voor regelen?
Ja, maar vanuit Engeland kan het wel, hè? Want de Engelsen vrij om hier van alles naartoe te sturen. Maar in Nederland geldt die Europese wetgeving. Dus als je dan data vanuit Europa naar Engeland brengt, dat is eigenlijk de kern.
Ja.
Vanuit Nederland naar Engeland brengt, ja, dat kan eigenlijk niet zonder zo'n verdrag. Dus dat is echt heftig.
Je luisterde naar De Top van Nederland met Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Han ten Broeke, algemeen voorzitter van brancheorganisatie BOVAG. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.